Vergeving is onvoorwaardelijk. Markus 11, daar zei Jezus, en wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen, uw misstappen vergeeft. Er staat niet onder welke voorwaarden. Als we teruggaan naar de gelijkenis in Lucas 15, de vader wist niet waarom zijn zoon leek terug te keren. Want hij zag zijn zoon in de verte aankomen. Hij ging ervan uit dat zijn zoon naar hem toe kwam, maar dat wist hij niet. Misschien kwam deze jonge, arrogante en zelfzuchtige man terug om nog meer geld te vragen. Misschien kwam hij zeggen van, pa, je had nog wat meer gegeven moeten, maar dat heb je teruggehouden. Wat weten niet. Hij had geen idee wat er in het hart van zijn zoon was gebeurd en leefde. Hij wist ook niet dat zijn zoon terugkwam om zijn spijt te betuigen. En toch bleef hij op zijn zoon wachten. En in zijn hart had hij zijn zoon al vergeven. En wat hij voorwaardelijk vergeven betekent dat hij tegen zijn zoon zou hebben gezegd, jongen, ja, ik wil je wel vergeven, maar je moet eerst op knieën gaan. Ik heb dat nooit gezegd, maar ik heb het wel gedacht. Maar niet op dat hij op zijn knieën moest gaan of zo, maar ik heb gedacht, ik zal vergeven als. De vader heeft niet gezegd van, je moet smeken om vergeving. De vader had kunnen zeggen, je moet me eerst terugbetalen. Weet je wel wat je aangedaan hebt? Mijn hele naam moet in ere hersteld worden voordat ik je kan vergeven. Dat zijn allemaal dingen die wij menselijk gezien wel bedenken soms. Maar hier zien we dat deze vader had er niks van. Niks daarvan kwam ter sprake. Hij gaat nog steeds naar zijn zoon toe, onvoorwaardelijk. En nou, ik ga verder, want er komen nog aan het volgende punt is dat als het onvoorwaardelijk is, zou het kunnen betekenen dat wij denken, sorry, daar is de tekst, dat betekent dat we alles goed praten, maar dat is het niet. Het is niet goed praten wat de dader heeft gedaan. Het is ook niet goed praten de zonde dat hij heeft begaan. We praten niet goed, we keuren het ook niet goed. Het is mogelijk iemand vergevingsgezind te zijn, dus te vergeven en toch boos te zijn op wat hij heeft gedaan. Nou, dat klinkt raar. Paulus die schrijft dat we niet in onze boosheid moeten zondigen. Maar als ik denk aan Jezus die de tafels omverwierp, deed hij dat niet met een glimlach op zijn gezicht. Dus er mag boosheid zijn over de onrecht. Ik vertelde net aan iemand, ik heb meerdere malen gehad, dames die kwamen, en dan zijn ze al moeder zelf van groeiende kinderen, tieners soms, en die dan met een verhaal komen van misbruik, seksueel misbruik, verkrachting. Van een vader, door een vader, door een opa, door een buurjongen of man. En als je dan gewoon tegen zo'n slachtoffer zegt van je moet hem gewoon vergeven, dan denken ze meteen, en dat is de worsteling waarmee dan over gesproken wordt, betekent dat dat wat hij gedaan heeft niet verkeerd is. Natuurlijk is het verkeerd. Het is slecht wat hij gedaan heeft. Het is niet goed te praten. Geen enkele manier. Maar dat ligt bij hem. En dat moet je bij God brengen. En wat God van jou vraagt is om die vergevingsgezindheid. Nou, in de gevallen dat ik even nu aan kan denken, was er geen sprake van erkenning van de dader. En dus betekent niet dat je de dingen goed praat. En ik ben geen expert hierop. Ik heb het als voorganger een paar keer meegemaakt. Ik ben niet geleerd op dit vak. Ik ben geen psycholoog of een psychiater of een dat. Maar dit zijn gewoon de eenvoudige dingen, de dagelijkse dingen waar mensen mee te maken hebben. En mensen helpen in dat proces. Want dat wat die persoon gedaan heeft, en vooral als er geen vergeving om wordt gevraagd of schuld wordt erkend, dan is het een worsteling voor de slachtoffer. Maar wel een interessant proces en een overwinnend proces aan het einde, wanneer deze persoon kan zeggen, ik kan vergeven. Dan ga je praten over de hoe nu verder. Nou, dus betekent niet dat alles weer wordt zoals het was. Dat gaan we ook zo meteen zien. De boosheid van wat er gebeurd is, mag niet leiden tot verbittering en haat en wrok. En dat willen vergelden. Zo in die zin is het onvoorwaardelijk, maar ook dat je het niet goed praat. Zo, we moeten zeggen, dat is slecht. We kunnen niet goed praten. De boosheid over en de pijn van een pijnlijke gebeurtenis kan lang nog blijven zitten. Zoals ik zei, verkrachting of misbruik van een kind, bedrog door een geliefde, een leugen die over jou verspreid is, etc. heeft consequenties. Het blijft nog lang hangen. Maar hoe ga ik ermee om wanneer het mij is aangedaan? En dat is wat God van mij vraagt. Dan is vergeving betekent niet dat de persoon, de dader, wordt gevrijwaard van alle ernstige consequenties. Zo, net wat ik daarnet zei daarover, betekent niet dat we dan zeggen, oké, nou, dan zijn er geen consequenties meer aan verbonden. Een rechtszaak hoeft niet zomaar stopgezet te worden. Dat is ook een worsteling. Van, ik weet er nog iets met een van de dingen en er ging een rechtszaak gebeuren. En deze persoon kwam tot de overtuiging van dat God wilde dat zij vergeven zou. Nou, betekent dat ik nu dat moet laten verlopen? Nee. Maar nu ga je met een heel andere houding daarin verder. En vooral als het misschien iets is dat wat vaker herhaald is in deze persoons leven, de daders leven. Een boete hoeft niet te worden ingetrokken en een gevangenisstraf hoeft niet afgelast te worden daardoor. David, in het Oude Testament, koning David, hij pleegde overspel met Bathseba. We kennen het verhaal. Hij stond op zijn dak om uit zijn raam te kijken, terwijl iedereen naar oorlog was, waar hij had moeten zijn, en daar zag hij Bathseba in haar jacuzzi. En nou, dat leek hem aantrekkelijk. En hij liet toen haar man, Uria, vermoorden. En dat wist niemand, behalve degene die de moord had gepleegd. En toen komt Nathan, de profeet, bij David. God had Nathan aangesproken. En hij komt bij David en we weten hoe dat ging. Uiteindelijk vroeg hij aan David waarom David zich niet aan Gods wetten heeft gehouden door de vrouw van Uria af te pakken en daarna Uria te laten doden. Zo allereerst verbazing wanneer David hoort dat anderen weten erover. En toen ik heb het niet. Maar ik lees even 2 Samuel 12, misschien even opzoeken. 2 Samuel hoofdstuk 12. Misschien is het jullie opgevallen dat ik soms rood heb en soms blauw. Alles wat rood is, zijn de woorden van Jezus. Dat vind ik altijd makkelijk, ook in mijn aantekeningen weet ik precies. En blauw is de rest van wat er in de Bijbel staat. Gewoon een eenvoudige iets. Je hebt in Engels ook Bijbels waar de woorden van Jezus. Ik weet niet dat je dat in Nederlands hebt, maar ik heb hem nog niet gezien. Maar voor mij helpt dat mij zo, overzichtelijker maakt het. Zo, inmiddels zijn we bij 2 Samuel hoofdstuk 12. En op antwoord van wat David zei, Nathan zei, zei David, ik heb gezondigd tegen de Heere. Zo, wat zien we hier? Hij probeert niet weg te komen daarmee. Hij zegt niet, ja, dan had Bathseba niet in de jacuzzi moeten zijn. Ja, Uria was niet een goede man. Ik heb vaker gehoord van Bathseba dat ze eigenlijk niet happy was nu. Nee, hij zegt meteen, ik heb gezondigd. En tegen wie? Uiteindelijk tegen God. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, vergeven. En u zult niet sterven. Want dat is mogelijk wat David had kunnen denken. Van nou, ik heb gezondigd, ik ben betrapt. En nou is mijn dood nabij. En David, en Nathan zegt, nee, de Heer heeft je zonde weggenomen. Hij vergeeft het je. Want David erkende dat ook. En dan vers 14. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heer zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. En dan lezen we later dat het kind na 7 dagen stierf. Er zijn nare consequenties soms aan de zonden die we begaan. Dat betekent niet dat God ons niet vergeeft. Hij vergeeft ook de ergste dingen die we doen. Maar de consequenties zijn er nog. Denk aan een overspel waar er een kind uit wordt geboren. Of denk aan een ongehuwd zwangerschap. En er zijn vele vrouwen, want meestal zijn het de vrouwen, de mannen verdwijnen dikwijls. Maar vele vrouwen die tot besef komen dat ze daarin God niet hebben gehoorzaamd. En nu in een zekere zin betrapt zijn, want er komt een baby. Maar wel de vergeving van God kunnen ervaren. Maar leven lang gaan ze met de consequentie van die daad. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Dat kunnen we dan ook omarmen. En dan het kind is nog steeds een kind dat de Heer die mevrouw geeft. Enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Maar je wordt steeds in een zekere zin herinnerd aan het feit. Niet zozeer dat ik verkeerd gedaan heb, dat is er altijd. Maar kijk naar de genade van God. Dat ik dit kind mag hebben. Dat ik moeder mag zijn. Dat er misschien een vader bij gekomen is. Zo, God vergaf David. Maar toch is wat God had gezegd tegen Nathan gebeurd. 7 dagen later stierf het kind. Een ander is in het Nieuwe Testament. Ik ga het niet lezen, maar in het boek Filemon. Waar er een slaaf is van Filemon. Die was een welgestelde man en die had slaven. En er was er een die had zijn meester Filemon benadeeld. En hij heet, zijn naam is Onesimus. En deze man heeft waarschijnlijk Paulus op de een of andere manier een keertje ontmoet. En die reist af naar waar Paulus in de gevangenis zit. En daar leidt Paulus hem tot de Heer. En hij wordt een veranderde man. Zijn naam betekent useful, wat is dat in Nederland? Nuttig, bruikbaar. Zo, hij zegt eerder, dan komt hij tot geloof en op een gegeven moment, Paulus kennende, zal Paulus gezegd hebben, Onesimus, het is fijn dat je nu gelovig bent, maar kind van God zijn betekent ook dat we dingen in ons leven moeten uit gaan werken. En jij hebt je meester benadeeld. En ik wil je helpen hoe je dat goed kan gaan maken. Zo in dat proces hebben wij ook wel eens moeten doen met vrienden of mensen in de gemeente, hoe dan ook. En ik zeg wij, waar je iemand begeleidt in dat proces om de stappen te zetten waar wij het vandaag over hebben. Zo hij stuurt Onesimus terug, denk ik, met een andere man die heet Tychicus, als ik het goed heb, om naar Filemon te gaan. Maar hij geeft hem ook een brief mee. En in de brief schrijft Paulus dat dezegene die jou tot geen nut was door wat hij gedaan heeft, is nu, maakt zijn naam waar, want hij is nu wel nuttig geworden. Ik stuur hem terug naar jou en ik doe een beroep op jouw genade en jouw gulheid en dat om deze man te ontvangen. Met andere woorden, neem hem terug. Maar nu is hij geen slaaf, dat is natuurlijk wel, en dan hebben we het slaaf een andere zin dan wat wij dan verstaan onder slaven. Maar deze man, neem hem terug in dienst. En als het nodig is, dat schrijft Paulus niet, maar zo ga ik ervan uit, als je ook een beetje kijkt hoe het ging in die tijd, dan zal hij moeten boeten voor sommige dingen die hij verkeerd gedaan heeft. Maar ontvang hem nu niet als een slaaf, maar als een broeder in Christus. Zo daar zien we ook hoe in de praktijk de vergeving dan uitwerkt. Maar dus als we vergeven hebben en die ander komt en zegt, nou ik dacht dat je me vergeven hebt. Dat kwam eerder dit jaar mij over. Overkwam mij. En iemand zei, ik dacht dat je me vergeven hebt. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, maar. Ik zeg, nou, vergeving betekent niet dat alles is business as usual. Want ik heb die persoon vergeven, maar 3 keer daarna hetzelfde. Elke keer weer hetzelfde. Misschien iets in lijn met de vraag daar. Zo, ik heb vergeven. Echt in mijn hart is vergeving, begroeten, praten. Maar er is iets dat de vertrouwen is weg. Zo, hier zien we dat ook. Er zijn consequenties soms aan en die consequenties moeten we dan mee dealen. Maar weer eens is, wat is in mijn hart? Zo, je zoon van 16, die heeft de auto genomen. Of hij heeft hem geleend, hij heeft nu zijn rijbewijs, hij heeft hem geleend. Je hebt netjes uitgezegd, met de vrijheid die je nu hebt om te mogen rijden, want je hebt rijbewijs, komen er ook verantwoordelijkheden bij. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar getrouwd. Je kan de een niet zonder de ander. Dus je hebt nu de vrijheid, maar met die vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid. En nou, ik verwacht dan dat je gaat rijden netjes en niet drinken en wat ook al. Nou, en dan gebeurt het toch en dan komt de auto, wordt helemaal in de prak gereden. Wat doe je dan? Pa, sorry, ben je vergeven? Ja, jongen, vergeven. Volgende week wil hij een nieuwe auto lenen. Ja, pak hem maar. Nee, er zitten toch consequenties aan. Er is vertrouwen geschend. Zo, het is niet business as usual. Mogelijke consequenties kunnen niet zomaar weggepoetst worden. Vergeving betekent voor de vergever loslaten. Loslaten. Het achter je laten. Wat je aangedaan is. Achter je laten. En we kiezen ervoor om de onplezierige en de pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden niet steeds voor de geest te halen. Nou, dan kan je zeggen, Margaret Joop, we hebben jou eerder dit jaar in de Bijbelschool gehoord. Je sprak over teleurstelling, daar vertelde je een paar dingen. En nu vertel je weer een paar dingen, maar niet bij namen natuurlijk. Maar je brengt het steeds naar boven. Maar het doet me niks, in die zin. Ik heb het achter me gelaten en ik zie deze dingen ook als de genade van God die mij helpen met de volgende dingen waar ik mee te maken heb. Maar ik wil ze niet voor de geest halen in de zin dat ik weer ga, jongen, ja, wat hij mij aangedaan heeft, als ik er weer over nadenk, dat is dan verkeerd. Maar hier zien we, het betekent het loslaten, het aan de Heer geven. Een broeder zei er net dat hij hoorde ergens in een preek over, wij moeten het aan God geven wat de ander mij gedaan heeft. Wij zijn verantwoordelijk voor wat wij ermee doen. Hij is verantwoordelijk naar God toe wat hij ermee doet. Net zoals God de Vader het ons vergeven heeft door het aan Christus te geven om op te lossen voor ons aan het kruis. En zo, ik kies ervoor om het niet steeds naar boven te halen. Ik kies ervoor om te zeggen, Heer, ik leg het bij u neer. En wat u doet met diegene die mij niet om vergeving vraagt, wat u doet met zijn patroon van leven dat niet is veranderd en anderen ook daardoor slachtoffer worden, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is, wat kies ik om te doen? En dat moet zijn, ik wil hem dat vergeven. Zodat als zij op het punt zou komen om naar mij toe te komen en te zeggen van, het spijt me, wil je me vergeven? Dan kan ik zeggen, dat heb ik al gedaan. Na afloop van de Bijbelschool was er iemand die betrokken was in de situatie, waardoor ja, ik ook een pijnlijke proces heb meegemaakt. En we waren afgelopen met de Bijbelschool hier en diezelfde week kwam deze dame bij ons, vroeg of ze mocht komen en ze kwam. En het is dus bijna 3 jaar geleden en ze kwam en ze zei, wat ik toen deed was niet oké. Dat zijn de woorden die ze gebruikte. En ze zei, ik kan me voorstellen dat het heel pijnlijk en lastig voor je was. Voordat ze kwam vroegen wij elkaar, Debbie en ik, van waarom zou ze willen komen? En dan denk je van, het gaat daarover, maar misschien komt ze net nog meer vuurwapens. Maar ik zei, ja, ik kan niet zeggen, nee, je mag niet komen. Ik voelde dat, en toen kwam ze en toen zei ze dat. Ze heeft niet gezegd, wil je me vergeven? Ze zei maar deze woorden, het was niet oké, enzovoorts enzovoorts. Ik zei van, weet je, ik heb toen gekozen om alles wat mij aangedaan is door degene, om hen te vergeven. Het is een proces geweest. Soms komen er nog dingen naar boven, maar ik kan vanochtend tegen je zeggen, ik heb niks tegen je. Want ik heb het losgelaten. Ik heb het bij de Heer gelaten. Nou, dat klinkt heel stoer. Dat klinkt heel stoer. En ik hoop niet dat ik jullie de indruk geef dat ik het allemaal goed doe. Al deze dingen hebben voor mij ook een proces waren een proces en hebben ook worstelingen geweest. Maar we kiezen ervoor om niet langer de teleurstellingen en het verdriet steeds weer naar boven te halen. Of in herinnering te brengen en erover te praten. En we kiezen ervoor om geen wraak te nemen. We weerstaan die gedachten van wrok die binnenkomen of het te koesteren. Romeinen 12, daar staat Paulus die schrijft, hij zegt, wreek uzelf niet, neem geen wraak, geliefden. Maar laat ruimte voor de toren, of laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Hoe pijnlijk het ook is om te zien dat die ander doorgaat met zijn manier van leven of wat ook al. En anderen daaronder lijden. Is we moeten het aan de Heer overlaten. Werp al uw zorgen op de Heer. Als wij het gebeurde, wat ons is aangedaan, niet loslaten, wordt ook het heden gerenueerd en elke volgende dag bedorven. Als wij het gebeurde niet loslaten, wordt ook het heden gerenueerd en elke volgende dag bedorven. Dat was een quote dat ik ergens las. Goed, we moeten altijd bereid zijn om iemand te willen vergeven. Zelfs als die ander zich van geen kwaad bewust is. Aan het kruis hing Jezus en Jezus zei toen, Vader, vergeef het hen, allen die hen bespotten en hem daar aan het kruis hingen. Vergeef het hun, wat zij weten niet wat ze doen. En ze bedeelden zijn kleren en wierpen het lot. Ik heb lang hiermee geworsteld, jaren geleden al. Van eerst dacht ik, hoe kan Jezus zeggen, Vader vergeef het hun, want deze mensen hadden niet door, zeiden niet dat ze verkeerd zaten. En toch zegt God, Jezus tegen zijn Vader vergeef het hun. Zo, hier komen we terug op het punt dat ik zei, vergeven, ondanks of ze het vragen of niet. Maar hier zien we dat is het voorbeeld van Jezus. En dan lees ik ook even voor wat Stefanus deed. Hij werd gestenigd. En Paulus, die stond erbij, toen was hij nog Saulus. En ze stenigden Stefanus. Ik lees Handelingen 7, vers 59. Maar omwille de tijd lees ik het even voor. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep. En zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Zo, dat is weer eens de houding, dat wij kunnen zeggen. En ik denk dat ik kan het niet waarmaken, maar ik interpret zo van, Heer, ik wil hun vergeven, help me, en ik vergeef het hun. En als zij om vergeving vragen, wees hen ook genadig en vergeef het hun. Dat is mijn houding. En dat is niet altijd makkelijk, want soms denk ik, nou als ze dan komen, Heer, maak het hen moeilijk. Laat hen even voelen wat het. Zo, dat geloof ik is daarin de genade. En een kleine iets daartussen is, loop niet zomaar op iemand af met de woorden, ik vergeef het je. Ik heb het meegemaakt. Nou, ik kan vanmiddag iets hier vertellen, want niemand kent me heel goed hier, denk ik. Maar je kan dan denken dat ik dat wist over jou en ik zei iets en het maakt jou vanmiddag boos. Hoe kan Joop dat zeggen over mij? En dan kom je na de tijd bij mij, ik ken je niet, helemaal niet, en je zegt, Joop, ik vergeef je. Ja, ik ben me van geen kwaad bewust. Maar wat je wel doet, is dat ik nu ga lopen met wat heb ik dan verkeerd gedaan. Want het is gebeurd en dan zeggen ze, nee, het is gewoon, je hoeft niet, maar ik vergeef het je. Nou. Net zoals, ik zei, hè, ik heb een Nederlands paspoort, maar ik heb een heleboel dingen geneerd over de Nederlander. Maar het is net zoals de gezegde van, dan ben ik er tenminste vanaf. Zo, ik zeg het maar even, dan ben ik het kwijt. Maar daar zit de ander ermee. Zo, wees voorzichtig daar, want die ander is er misschien helemaal niet bewust. Het is anders als je gaat naar iemand en zegt, het Joop, ik werd gekwetst toen je dat voorbeeld gebruikt en het leek heel veel op mijn situatie. En ik vond dat je mij daarmee kwetste. Dat ik dan zeg, want dat zal ik waarschijnlijk zeggen. Sorry, ik heb het niet geweten. Of sorry, ja, je hebt gelijk, maar ik heb het niet zo bedoeld. Wil je me vergeven? Ik bied mijn excuses ervoor aan. Dat is heel anders. Maar gewoon iets dumpen bij iemand. Ja, ik wil je, ik weet dat ik je vergeven heb. Doe dat niet. Het is vaak makkelijker om iemand te vergeven die spijt heeft dan iemand die er niet om vraagt. Of om vergeving spijt heeft en erom vraagt dan iemand die er niet om vraagt. En zoals ik, ja, in mijn eigen leven heb ik dat ook nog steeds zo. Het laatste om iemand te vergeven die niet om vergeving vraagt, die geen excuses aanbiedt, vraagt meer genade dan de eerste. Er is geen beperking aan de aantal keren om iemand anders te willen vergeven of te moeten. Petrus die vroeg dat aan de Heer Jezus en toen zei Jezus, hoeveel keren? Tot 70 maal. Zo, oneindig. Ik denk ook een beetje op de vraag van hoe vaak? Hoe vaak? Weet je, ik zei er net iemand, heb ik vergeven en 2 dagen, 3 dagen later gebeurde hetzelfde en toen 1 week of 2 later weer hetzelfde, terwijl ik vergeven had. Dan op een gegeven moment stel ik de vraag, hoe serieus is de persoon als die vraagt om vergeving, als het al de 3e, 4e, 5e keer is. Laat staan van 70 maal. Maar Jezus heeft het over, heb een houding van vergevingsgezindheid. Want hoe vaak worden wij niet door God vergeven? Vergeving behoort zonder allerlei voorwaarden te worden verleend. Dat heb ik al een beetje gezegd. Ik weet niet waarom ik het 2 keer heb. Vergeving betekent niet automatisch vergeten. Dat was de vraag die kwam, hè? Wat geweest is, is geweest, maar kan je niet zomaar wegcijferen. Ik noemde over dingen, de verschrikkelijke dingen, grotere dingen dan wat ik meegemaakt heb, als iemand komt en is door een opa vroeger misbruikt. En opa erkent het niet en ik zeg wat van oma? Ja, oma weet ervan, maar oma durft niks te zeggen. Dat kan je niet zomaar vergeten. Dat blijft er. Dat is als dan iemand gaat trouwen, een hele proces om ergens degene met wie ze gaat trouwen of getrouwd is, dat te delen. De schaamte, de schuldgevoel van ik liep niet weg, ik heb niet geschreeuwd, al dat soort van dingen. Zo, om te zeggen, dat is een cliché. Vergeving betekent vergeten. In de eerste gedeelte zei ik, God neemt onze zonde en hij verwijdert het zover als het oosten is van de west. Hoe kan je het weer vinden? Hij gooit het in de diepste zee. Dan kunnen we zeggen, God is het vergeten. Dan komen we bij God en dan zeggen we, ik heb 1 of 2 dingen in mijn leven waar ik zeg, Heer, ik weet dat u mij vergeven bent, maar ik voel weer een beetje, dank u wel dat u mij vergeven hebt en ik breng het weer bij u. Dan hoor ik God niet tegen mij zeggen, ik weet niet waar je het over hebt, want mijn geheugen laat me in de steek. Nee, natuurlijk weet God dat soort van dingen. Maar God kiest om het niet naar boven te brengen. God kiest om het niet langer als een belangrijk item in mijn leven te houden. En dat is wat vergeving betekent, niet zomaar je vergeet het. En wat ik leven met een verleden en wat gebeurd is, is anders dan het verleden wakker houden. Jozef, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd met Jozef, hè, in het Oude Testament. Verkocht door zijn broers, ze waren jaloers op hem en verkocht en, nou, vergeten in de gevangenis, vals beschuldigd, al dat soort van dingen. En dan heeft hij zijn familie lang niet gezien en het was niet zo dat hij een appje kon sturen. Nee, het was niks. Hij was helemaal alleen gebracht. En toen ging hij trouwen met een dochter van Potifar. En ze kreeg kinderen. En dan staat er in Genesis, ik lees het even voor. Genesis 41, vers 51 en 52, als je het wil opschrijven. Jozef gaf de eerstgeborene de naam, wie weet? Manasse. Want hij zei, God heeft mij al mijn moeite en heel familie doen vergeten. Was dat hij helemaal geen herinnering had dat hij 12, 11 broers had? Was dat hij vergeten was hoe zijn vader heette? Nee, want straks gaan we zien dat hij zijn broers ontmoet. Nou, want hij zei hij, God heeft mij mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Het is niet meer het belangrijkste item in mijn leven. Ik leef niet meer met die ellende van wat mij alles is aangedaan. En elke keer herinnert hij zich als hij zijn zoon roept. Manasse, wat zegt hij? God heeft mij geholpen om te vergeten, kom eten. Want dat is wat die naam betekent. Zo elke keer als die Manasse zet, wordt hij eraan herinnerd. God heeft mij geholpen om te vergeten. En toen kwam de tweede zoon in vers 52 en hij gaf hem de naam Ephraim. Want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Zo het is niet alleen de vergeving van mijn vergeving verlenen aan mijn broers en alles wat ze me aangedaan hebben. En het niet steeds naar boven brengen en herinneren, maar zeggen, God heeft me geholpen daarin. Ik leef in de overwinning en daarom noem ik mijn tweede zoon Ephraim. Ik ben vruchtbaar in het land waar ik beland ben. Nou, dat is hoe we daarin moeten leven. Zo vergeten door te zeggen van, oh, ik kan me niet herinneren. Nee, maar wat doe je met de herinneringen? Dus, bij vergeving blijft de wetenschap van de zonde nog wel bestaan, maar zij is niet belangrijk meer. Vergeving moet aan de ene kant worden verleend en aan de andere kant worden geaccepteerd. Zo, ik moet vergeven, maar als ik ook om vergeving vraag, moet ik het ook accepteren en geloven dat ik in die vergeving van die persoon mag gaan wandelen. Maar ik ben verantwoordelijk voor het vergeven dat ik verleen. Ik moet er doorheen. Vergeving werkt bevrijdend. Het brengt vrijheid. Het brengt nieuw leven voort. Alles wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft en voor ons gedragen heeft, heeft ons nieuw leven gegeven. En bij het vergeven van een ander wordt men verlost van de last, van de wrok en de verbittering en de rancune. En dat is bevrijdigend. En het vergeven van de ander zet ons vrij en biedt ons in de vrijheid te wandelen van het leven dat God voor ons zo heeft bedoeld. Die vader in het Lucas 15 verhaal zei, deze zoon van mij was dood, maar hij is nu levend. Het feit dat ik hem heb kunnen vergeven, heeft leven voortgebracht. En niet dat hij dood was, letterlijk, maar. Vergeving anders dan verzoening. Ik moet snel, maar even vergeving. Vraag niets van de persoon die wij vergeven. Maar verzoening vraagt wel om berouw en erkenning van de persoon. Zo, ik kan vergeven en Mieke is het. Ik heb Mieke vergeven. Ik heb haar net ontmoet, zo ik hoefde haar niks te vergeven. Maar ik vergeef het je. Maar ik heb Mieke vergeven voor wat zij verteld heeft over mij of gedaan heeft of wat ook al. Ik heb het er vergeven. Maar zij vraagt er niet om. Ze doet niks. Zo, als ze dan zegt van, waarom is er een afstand? Dat komt omdat zij haar kant van de medaille niet wil brengen. Snap je? Zo'n verzoening kan er alleen zijn als de vertrouwen weer terug is. Hoe komt de vertrouwen terug? Dat zij haar leven aanpast. Het kan ook andersom hoor. Laat mij de schuldige zijn. En dan zegt ze van, ja Gert-Joop, ik wil wel verzoening. Maar de relatie heeft heel veel geleden. En dus iemand vergeven is niet hetzelfde dat er nu ook meteen verzoening is. Dat is een proces. Daar worden we aangewezen. Daar zeggen we tegen elkaar, het is pijnlijk geweest wat we met elkaar meegemaakt hebben. En we vinden het allebei erg. En we hebben spijt voor alles wat daaruit voortgekomen is. Maar we hebben allebei de intentie om weer naar elkaar toe te groeien. Nou, dat is in een huwelijk ook. Soms is het zo dat een man zegt die vreemd is gegaan of wat ook al. Nou, ik heb vergeving gevraagd. En dan gaat hij weer staan op zijn rechten. En een vrouw kan er niet zomaar zeggen, nou, we gaan doen alsof er niks meer gebeurd is. Verzoening is een proces. Dat is herstel dat nodig is op basis van wat er gebeurd is. Nou, hoe weet je, ik ga dit net noemen, Genesis hoofdstuk 45 en ik lees jullie zelf van vers 1. Maar de broers van Jozef, die komen uiteindelijk bij hem. En zo weet je of je echt vergeven hebt. Hij zegt tegen zijn broers, God heeft dat gebruikt. Jullie bedoelen het kwaad, maar God stond erachter. Hij zegt van, ik ben niet boos op jullie. Hij zegt, kom dichter bij me, mij. Hij zei, wees niet bedroefd. Hij zegt niet van, weten jullie wel? Nee. Hij haalt het niet boven. Hij zegt in vers 8, nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En dan zegt hij, kom hier en hij kust zijn broers enzovoorts. Hij laat hem niet schuldig voelen. Hij brengt het niet, hij zegt niet, doe eerst dit of dat. Al die dingen zien we in die hoofdstuk. Lees dat maar, dat zou ik willen doen. En vers 15 in hoofdstuk 15 staat, toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, nu gaat Jozef ons pakken. En wat deed dat met Jozef toen hij dat hoorde, nadat Jacob zijn vader dood was? Het deed hem verdriet. En toen zei hij, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals op deze dag is, een groot volk in leven houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Dat is vergeving. Dat is vergeving. Nou, ik heb een aantal tests van hoe je kan weten of je vergeven hebt. Wanneer je er niet over blijft praten, wanneer je de dader niet wil benaderen, wanneer je de dader kan verzekeren dat je hem vergeven hebt en dat je het niet meer kwalijk neemt. Wanneer je hem wil beschermen, niet steeds over hem gaat praten, maar je wil hem beschermen, dat hij dat weet en het beste voor hebt met hem en zelfs voor hem kan bidden. Als je het niet doet, onvergevingsgezindheid creëert een barrière tussen God en mij. En het belemmert mijn gebedsleven. En het kan leiden tot andere problemen. Nou, lees Matthäus 18, vers 32. Dat verhaal van waar de ene knecht vraagt om vergeving en kwijtschelding. En dan vergeeft hij een andere die hem veel minder schuldig is, niet. Nou, ik ga stoppen voor enige vragen. Ik kan nog een poosje doorgaan, maar.
Ik probeer voor mezelf een beetje helder te krijgen wat vergeven praktisch nou inhoudt. Is het nou een zelf met God een hartsgesteldheid hebben dat je de ander losgelaten hebt en vergeven? Zit er nog iets in dat je de ander moet confronteren of naartoe moet gaan of moet praten met die ander om te vertellen dat die ander je pijn heeft gedaan en daar bereid vergeven. Hoort dat er allemaal bij? Of is het in principe alleen de basishouding met God? Ik laat het los, ik heb die ander vergeven.
Wel, ik denk dat dat de basishouding is. Maar daar heb ik niet over gesproken. Maar natuurlijk komt er een plek waar we met sommige dingen moeten we over praten. Dus het hangt weer af van in hoeverre weet die andere persoon. Ik heb genoemd over een situatie waar ik zei, ik heb erover proberen praten, maar er kwam er niet uit. Maar dat is voor mij de eerste prijs. Als allebei erkenning kunnen geven van, oké, daar is het misgegaan, wat kunnen we van leren en voorkomen enzovoorts enzovoorts. Dat is niet gebeurd. Ik vind in sommige situaties vergeven wij, want ik weet ook dat die persoon eigenlijk, zoals Jezus aan het kruis en Stefanus, die persoon weet eigenlijk niet dat hij mij heeft gekwetst. En ik vind niet dan dat het nodig is dat ik dat meteen aan hem vertel. Ik denk in de situatie wat ik dan noemde, dat zijn dan ergere dingen. Is het ook niet altijd makkelijk om erover te praten. Ik weet niet alle details meer, maar ik weet nog van die mevrouw die dan tegen de 50 was, 45, die dan kwam met haar opa, had haar seksueel misbruikt. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, dan moet ik naar hem toe, moet ik hem confronteren. Dan heb ik vragen gesteld, met mijn beperkte ervaring en kennis daarin, heb ik vragen gesteld van hoe is de relatie met hem? Dat zou voor mij ook bepalend zijn, want als hij gewoon de deur dicht gaat smijten van dat ligt allemaal aan jou, dan is ze weer helemaal terug bij af. Heeft dat veel zin? Zo, dat neem ik allemaal dan in overweging. Maar ik, zeker niet, we doen het gewoon in de doofpot en gaan verder alsof er niks is. Ik denk, waar het kan, is het nodig dan om erover te praten. Maar dat is per situatie, denk ik, kijken dan. Maar het begint met, wat is mijn houding? En dat is, denk ik, waar velen van ons, omdat we die houding niet willen aannemen, de rest niet gaat volgen.
Want de vraag was meer van of je erover moet praten, maar soms kan je er ook niet over praten omdat diegene overleden is. Dus dan is het wel belangrijk dat je hartsgesteldheid met God daarin wel die vergevingsgezindheid is. Zodat je het ook gewoon kan laten rusten in je leven. En dat je niet met je bagage door blijft sjouwen.
Ja. Nee, dat is zo. Ik bedoel, dat is zo. Ik heb ooit, had ik verkering met een meisje. Niet tijdens mijn huwelijk, maar lang voor mijn huwelijk, of voor mijn huwelijk. En ik voelde dat God zei dat zij niet degene was voor mij, voor wat God mij riep om te doen. Toen heb ik het uitgemaakt. En ik heb spijt, niet dat ik het uitgemaakt heb, maar de manier waarop. Maar dat realiseerde ik me later pas. En daar heb ik de Heer voor om vergeving gevraagd. Maar het is een lastige om haar, over de jaren heen, ik heb het over meer dan 50 jaar terug, om haar te benaderen en te zeggen, sorry dat ik dat jou heb aangedaan. Want ik ben nu een getrouwde vrouw, dat zal ook niet voor mijn vrouw fijn zijn, al dat soort van dingen. Zo, dat laat ik bij de Heer, om dat in haar situatie te werken. Maar voor hetzelfde geld is iemand overleden. En dan moeten we gewoon in die wetenschap komen dat ik heb het bij de Heer gelegd. Ik kan er verder niks mee aan doen. Als het mogelijk is, dan zou ik er iets aan doen. Maar dat is de realiteit.
Ja, met betrekking tot het stukje vergeten, is het een soort graadmeter om, want het heeft toch wel een beetje, je kan het heel goed horen. Je kan er toch een beetje wel van afproeven in hoeverre iemand vergeven heeft aan het stukje, ja, misschien je vergeet het niet, maar wel, ja, je blijft ermee zitten, je hebt toch bepaalde wrokgevoelens, dus je vergeet het niet, je blijft ermee lopen. U zegt, ik kan er nu over praten, dus dat laat u al, dat geeft al wat weer dat je er dus het vergeven hebt. Klopt, dat is dat gekoppeld.
Ja, maar dat is wat ik al eerder vandaag zei. Sommige dingen zijn in mijn leven tenminste een proces geweest. Ik heb ook anderen gevraagd om mij te helpen om de zwakheden te zien in dat. Ik weet dat ik moet vergeven, maar ik vind het heel lastig. Hoe ga ik hiermee om? En dan kan ik komen op een punt dat ik erover kan praten zonder dat het mij nu wrokgevoelens of zo naar boven brengt.
Ja, kunt u dan zeggen dat dat het moment is dat u echt daadwerkelijk heeft vergeven? Of
Zover ik mijn eigen hart ken, kan ik zeggen, de dingen die ik genoemd heb, kan ik echt zeggen, ik heb dat die ander vergeven.
Ja, en kan u dan eigenlijk daarvoor zeggen dat zolang je er nog meer, eigenlijk min of meer mee blijft lopen, dat het niet helemaal vergeven is dan?
Nou, ik denk dat als ik terugkijk in mijn eigen leven, is het vergeving ook in gradaties heeft het plaatsgevonden, dat laat ik zo stellen. Zo, ik heb het hier gezegd. Maar het moet nog hier landen.
Ja, oké. Okay.
En, ja. Maar wat ik nu zeg is van...
Het is een proces inderdaad. Ja.
Ja, en als je mij zou vragen van... Heeft het je pijn gedaan toen? Dan kan ik je vertellen dat het me pijn gedaan heeft. En ik kan misschien nog voorbeelden ook noemen daarvan. Maar ook dat is... Kijk, dan deel ik het omdat ik wil helpen. Maar als ik het ga delen om die ander in een slecht daglicht te stellen, of om mijn eigen gelijk, of te laten lijken alsof, ja, die ander heeft alles gedaan, ik heb niks verkeerds gedaan, dan is het verkeerd daarin, ja.
Oké, dank u wel.
Ik ben een medebroeder, wel misschien de oudste broeder hier, die ook op de reis is met Jezus wandelen. En ik heb een paar dingen gedeeld die ik geleerd heb, maar ik ben nog steeds lerende. En zo mogen we elkaar daarin bemoedigen en helpen. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Het is iets dat ons leven echt in de greep kan houden totdat we die vergevingsgezindheid kunnen gebruiken. En dat hebben we wanneer we begrijpen hoe groot de vergeving van God naar ons toe is geweest. Ik wil bidden, maar ik wil ook zeggen, misschien is er iets dat vanmiddag naar boven is gekomen. Misschien is het pijn. Ik heb gesproken over situaties, waardoor de pijn weer even naar boven kan komen. Het kan zijn dat je verdriet hebt van de onrecht dat jou is aangedaan. Maar het kan ook zijn dat je worstelt om te vergeven of vergeving te ontvangen. En ik wil vragen, strek je uit naar de Heer als ik ook bid. En maak het bij de Heer bekend. En weet dat de Heer van alles af weet, maar ook ons wil helpen. Hij heeft ons de trooster gegeven. Ook in deze situaties. En als je niet weet hoe. Ik zei ook, als je er niet steeds over praat, dan weet je dat je het vergeven hebt. Maar soms is het goed ook om met iemand te praten die je vertrouwen kunt. Die geestelijk ook inzicht heeft daarin. Om je te helpen hoe je stappen kan zetten. Om daarin het proces aan te gaan. Vader in de hemel, dank u wel. Allereerst dank u wel dat u ons vergeven hebt. En uw vergeving naar ons toe was onvoorwaardelijk. En wij ontvingen alle vergeving. Toen door de werking van uw geest en uw genade en liefde u uw hand uitstrekte en zei, neem mijn zoon aan en ik zal geven rust en vrede en eeuwig leven. En misschien is het voor niemand hier vanmiddag moeilijk om uw vergeving te ontvangen en daarin te wandelen. Maar misschien is er wel iemand die twijfelt en steeds weer denkt of door de vijand wordt belagerd met... Hoe denk je wel dat je kind van God kan zijn en zeggen dat je vergeven bent? Wilt u die persoon, die personen vanmiddag ook aanraken? Herinneren van uw grote vergevingsgezindheid en alles wat Jezus betaald heeft aan het kruis voor ons. Voor diegenen die vanmiddag misschien wat pijnlijke herinneringen naar boven zijn gebracht. Of misschien schuldig voelen. Of het willen doen, maar niet weten hoe om een ander te vergeven. Wil ik bidden dat u ook vanmiddag genade zal geven. En licht in de tunnel. Welke stappen te nemen zijn. Om te wandelen. In de volheid van wat u voor ons hebt. En waar de moeilijke situaties zijn, waar iemand veel dingen verkeerd gedaan heeft tegen ons, misbruikt heeft, wat ook al, wil ik ook bidden voor de overtuiging van uw geest en werking van uw geest in het leven van die personen. Waardoor ook verzoening mogelijk mag zijn. En dit alles tot eer en verheerlijking van de naam van onze Verlosser, Jezus Christus. Koning Jezus, Heer der Heren, die wij willen dienen en willen volgen. Uit liefde voor u en wat u voor ons gedaan hebt. Amen.